Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat dat werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze bijzondere dag, Goede Vrijdag 2021, mogen we belijden wat dat betekent. We doen dat vanavond met zondag 15 van de catechismus en ook zondag 16, vraag en antwoord 40. In antwoord daarop, Psalm 22, vers 1, de lijdenspsalm bij uitstek. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Psalm 22, vers 1 is antwoord op wat we belijden. En zondag 15, vraag 37, er komt de vraag naar ons toe. Wat bedoelt u met het woordje geleden? En is het antwoord, en dat belijden wij, dat hij, de Heer Jezus, aan lichaam en ziel, de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En is het antwoord, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? En is het antwoord, ja zeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich genomen heeft. Omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. En zondag 16, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En is het antwoord daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Amen. Bidden we samen om een gezegende dienst. Heere onze God, op deze vrijdagavond komen we tot u. 7 lijdenszondagen gingen aan deze dag vooraf. En zo mochten we u volgen. Tenminste, op afstand. Met eerbied. Want in het diepste lijden bent u, Heer Jezus, onnavolgbaar. Maar wat een indruk heeft dat gemaakt. Allerlei facetten van het lijden. En nu, op Goede Vrijdag, ontdekken wij het grote geheim. Het kloppend hart van het christelijk geloof. Hij die in mijn plaats gaat. Het grootste offer ooit gebracht. Verzoening. Vergeving. Eeuwig leven. Heren, allerlei woorden en beelden komen naar voren. Waar de Bijbel en het evangelie zo vol van is. En geef dat we er ook zelf vol van mogen zijn of vol van mogen worden. Van de jongste hier in de kerk tot de oudste ook thuis meeluisterend en meekijkend. Op dit tijdstip of misschien op een later tijdstip. Maar heren, u kunt ons allemaal bereiken met de kracht van uw Heilige Geest. Dan stonden we stil bij het overlijden van een geliefd gemeentelid. 93 jaar. Maar vanavond gaat het vooral over Jezus, 33 jaar, in de bloei en kracht van zijn leven. En heren, niet dat het zijn dood het einde is. Integendeel, goed betekent ook dat Pasen zal volgen. Maar het geeft wel iets aan, dat uw liefde zo groot, zo rijk en zo diep is. Maar we worden ook geconfronteerd met onszelf. Blijkbaar was dat nodig. Dan worden we ontdekt aan wie we zelf zijn. Verloren zondaren. Zo diep gevallen. Dat er geen andere weg was. Dan deze weg. Verootmoedigend. En het maakt ons stil. En dat doet ons des te meer beseffen. Heere, wat een wonder. Is uw liefde. Hoe groot is uw genade. En geef dat we allemaal daardoor geraakt mogen zijn voor het eerst en opnieuw, dat het ons in beweging zet voor u en uw rijk wat komen zal. En voelen we ons ook wat verlegen als we hier staan. Als we denken aan broeder Floor, als hij eind van het jaar met emeritaat zou gaan, dan was het normaal gesproken de eigen predikant, die hier voor de laatste keer in de eigen gemeente het Goede Vrijdag zou preken. Heren, de weg gaat heel anders. Gedenk deze broeder en wees hem nabij. Met zijn vrouw, met zijn kinderen, kleinkinderen, broeders van de kerkenraad, als gemeente. Maar geef dat we allemaal verwonderd zijn over de weg die u met ons gaat, Heer Jezus. En dat we zo vol mogen zijn van zijn liefde, van zijn genade. En dat het zo vanavond ook heel dichtbij mag komen. Dat het niet te hoog hangt, maar dat we er allemaal bij kunnen, van de jongste tot de oudste. Dat er geen plek is voor Satan met zijn verstorende gedachten of wat dan ook. Maar dat we allemaal merken, dit is een boodschap voor ons. En daar willen we mee verder, daar willen we uit leven. Zegen ons allen hier, maar ook thuis. En verheerlijk zo uw grote naam. We bidden het u in verwachting. Hoor ons in Jezus' naam. In de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Met elkaar willen we lezen uit Lucas 23, vers 33 tot 48. Lucas 23, vers 33 tot 48. Vanavond willen we stilstaan bij het laatste woord van Jezus uit vers 46. Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met vers 48. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem, Jezus, daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem. Vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het 6e uur. En er kwam duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Dat zijn de woorden van de tekst, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman overhonderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkt hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover de schriftlezing ter voorbereiding voor de verkondiging. Luisteren wij en zingen in ons hart of hardop thuis Psalm 31 vers 4. Letterlijk staan de woorden van Jezus hierin terug te vinden. Beveel mijn geest in uw handen, gij God ter waarheid gij, o Heer, verlost mij. Psalm 31 vers 4. Misschien is het pas nog al een keer tegen jou gezegd. Jij wilt altijd het laatste woord hebben. Aan tafel, houd toch eens een keer je mond dicht. Maar altijd nog even een reactie of in de klas. Het laatste woord. Gemeente, nu vanavond op Goede Vrijdag valt daar bijzonder licht over. Als we in het Lucas-evangelie Jezus het laatste woord horen spreken. Samen met elkaar luisteren we naar Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Boven de preek heb ik geschreven, het laatste woord. het laatste woord. Zeven lijdenszondagen hebben we gehad. En ook zeven kruiswoorden. Woorden die Christus uitsprak aan het kruis. Dit is het zevende kruiswoord, zo wordt het ook al genoemd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jongens, meisjes, fijn dat jullie vanavond hier ook zijn. Of misschien dat je thuis meekijkt. Nog even een stukje van de preek mee mag luisteren of mee mag kijken. Fijn dat je dat doet. Ik kan me zo voorstellen dat je ook wel eens denkt wat ik ook heel vaak wel heb gedacht. Had ik maar in de tijd van de Heer Jezus geleefd. Dan was het allemaal veel eenvoudiger om te geloven. Dan had je hem kunnen zien, kunnen horen. En dan had je met jouw vragen zo naar de Heer Jezus toe kunnen gaan. Dan had je al je vragen kunnen stellen. Dat is nu eenmaal niet zo. We leven in deze tijd, maar wat wel heel mooi is, is dat we de Bijbel hebben. Zijn woord, waarin heel veel woorden van Jezus gelukkig bewaard zijn gebleven. Om een paar woorden in herinnering te brengen. Bekeer je, heeft de Heer Jezus gezegd. En geloof het evangelie, volg mij. Hij heeft woorden gesproken tot genezing. Sta op en wandel. Ephata, heeft hij gezegd. Als de Heer Jezus sprak, dan gebeurde er altijd iets bijzonders. Of hij gaf onderwijs over het koninkrijk van God, de bergrede. En nu hier, aan het kruis, het laatste woord van de Heer Jezus. En dat begint zo. Vader! Misschien lig je 's nachts wel eens wakker. Een nare droom. En je bent even helemaal van slag. Wat is het dan fijn dat je naar papa en mama toe kan gaan. En die je dan even kunnen troosten. Dat je weer verder kunt slapen. Fijn als het maar een droom is. Of in een onbekende omgeving. Dan knijp je de hand van papa of mama maar even stevig vast. Gelukkig. Ze zijn erbij. Je hoeft niet bang te zijn. Dat geeft vertrouwen. En niet alleen zegt de Heer Jezus Vader. Maar hij zegt het eigenlijk alle krachten. Balt hij nog een keer samen. Hij roept met grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat wil zeggen, iedereen moet het horen. Iedereen moet het weten. Vader. Trouwens, ook het eerste kruiswoord begint met datzelfde adres. Vader. We hebben dat ook gelezen. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Onvoorstelbaar toch? We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat betekent. Uitgelachen en bespot. En daar hang je dan machteloos aan het kruis te sterven. Van alles krijg je over je heen. En dan dat kruiswoord. Vader vergeef het hen. Een woord vol van vergevende liefde. Zo is Jezus. En nu dit laatste woord. Begint ook met Vader. En zo had de Heer Jezus heel vaak gesproken, heel vertrouwelijk, de relatie met zijn Vader in de hemel. Toen de discipelen hadden gevraagd, Heere, leer ons bidden. Toen had de Heer Jezus het onze Vader aangeleerd. Bid dan als volgt, onze Vader die in de hemelen zijt, noem maar op. Dat heeft te maken dat de Heer Jezus altijd de Zoon van God is geweest. Hij mocht echt Vader zeggen. En uiteindelijk, als alles hem ontnomen is, discipelen zijn weggevlucht en op een afstand staan toe te kijken, of helemaal niet. Als alles hem ontnomen is, dan blijft alleen nog maar zijn hemelse Vader over. Hier zien we de kracht van het geloof van hem gemeend. Vader. Dat is dus ook het belangrijkste. Het geloof. De relatie met God. Door alles heen. Dat is de dragende kracht van zijn leven. Goed om te beseffen wat hij niet zegt. Geen woord over de Romeinen. En ook geen oordeelswoord over de Joodse leiders. Maar Vader. Ik zei het al, tegen de kinderen. Bijzonder. Vader. Hij had alle rechten om dat te zeggen. Kind van de Vader. Kijk zijn leven er maar op na, gemeente. Het was voor hem een vreugde om bezig te zijn in de dingen van zijn vader, zei hij op 12-jarige leeftijd. Het was zijn eten en drinken om de wil van God te doen. Vader. Maar tegelijkertijd, wat was het aardedonker geworden. In die 3 uren van duisternis. God trok zijn handen terug van zijn kind, Jezus. 3 uur lang. Zo donker. Zo benauwd. Om hem heen. Maar ook van binnen. Een verlaten van iedereen is erg. Maar van God verlaten te worden. Onbeschrijfelijk. Met recht. 3 helse uren. En de vadernaam kon hij toen niet meer op de lippen krijgen. Het 4e kruiswoord is wel het meest diepe. Als het daarom gaat. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22 vers 1. We hebben het gehoord. Misschien ook wel zachtjes mee gezongen. En de 3 uren die een eeuwigheid lijken te duren. Ze komen toch tot een einde. Het licht keert weer terug in de schepping. En Jezus worstelt zich door dat strenge en ontzaglijke oordeel van God heen. Over alle zonden. Nu klinkt het opnieuw. Vader! En dat betekent, de ergste en diepste strijd is gestreden. Wat klinkt het vertrouwelijk. God, Vader. Trouwens, nogmaals gezegd, hij is de eeuwige Zoon van God. Nog voordat de schepping er was, was Christus al de Zoon van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als je erover nadenkt, dan kun je er eigenlijk nauwelijks woorden voor vinden. En zo is het eigenlijk ook stamelen en zoeken naar woorden op Goede Vrijdag. Wat is er nou precies gebeurd? Die unieke relatie tussen de Vader en de Zoon. Vader. Het is iets waar we maar eigenlijk heel weinig bij stilstaan. We letten vaak op het lijden van de Heer Jezus, dat is terecht. Maar, en dat is voor ons heel lastig, probeer dit vanuit het perspectief van de Vader te zien. Hoe moet het niet voor de Vader zijn geweest, dat hij zijn kind kwijtraakt? Als je daarover nadenkt, gemeente. Ja, dan word je wel heel stil. Zullen ze een paar seconden daarover nadenken. En dat op ons laten inwerken. God de Vader. Die zijn kind kwijtraakt. God, de Vader. Hij geeft zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Hij geeft hem niet aan een wereld waarin een ontvangstcomité klaarstaat. Integendeel, geen plaats. En dat is eigenlijk het refrein door heel zijn leven heen. Van kribben naar kruis. En hier op Goede Vrijdag houdt de schepping haar adem in. God raakt zijn zoon kwijt aan het kruis. En wie zelf in zijn of haar leven een kind kwijtraakt, die weet van die ongelooflijke pijn en van dat onvoorstelbare verdriet, wat met niets te vergelijken is. En dan hier de hemelse Vader, die zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En dan nog een keer, Vader. En daarmee gaat Jezus ons ook voor, als mens. Hij heeft inderdaad geleefd zoals door God bedoeld. Zijn leven was vol van de liefde tot God, zeg maar de verticale relatie. om God, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, wat vraagt God van ons? Om God lief te hebben boven alles. Maar ook de horizontale relatie. Hoe ga je om met elkaar? En God vraagt, of dat heeft de Heer Jezus ook laten zien, om de naaste lief te hebben als jezelf. En zo heeft de Heer Jezus heel ons leven overgedaan, gemeente. En zo, als de Heer Jezus hier Vader zegt, dan wil dat zeggen dat Hij de weg baant. Een weg terug naar de troon van God voor verloren zondaren. De weg die in het paradijs door onszelf eigenhandig gebarricadeerd is. De deur die op slot is gegooid, die gaat Hij weer openen. En vaak zeggen we dan, wij willen niet dat Hij koning over ons is. Dat is natuurlijk ook zo. Vanavond zeggen we het iets spannender. Komt het dichterbij. Wat is nou het erge van de zonde? Wij willen niet dat Hij, of laten we heel persoonlijk zeggen, wij willen niet dat U Vader van ons bent. Ja, daar kun je van schrikken. Dat je dat zo rechtstreeks tegen God durft te zeggen. Wij willen niet dat U onze Vader bent. En met de verloren zoon zijn wij de wijde wereld ingetrokken, gemeent. Hebben wij de Vader voor dood verklaard? Hebben wij zijn erfenis verbrast en verkwist en er doorheen gejaagd? Tot we berooid en failliet ontdekken dat we gekozen hebben voor de verkeerde Vader. De Vader van de leugen. En dan Jezus, Hij gaat ons hiervoor. In zijn laatste woord, Vader, de heilige God die de zonde haat. Want, zegt het avondmaalsformulier ook zo diep, Hij laat de zonde niet ongestraft. Hij straft haar nog eerder aan zijn eigen kostbare lieve zoon. En dat, gemeente, laat ook precies de diepe zondaarsliefde zien. Want hoe ver wij ook bij God vandaan zijn gegaan, als we vanuit God kijken, dan zit er ook die beweging terug. Om ons bijeen te brengen. Aan zijn hart te drukken. Om verloren zoons en dochters weer thuis te brengen. Om ons in Christus tot kinderen en erfgenamen van zijn rijk aan te nemen. Jonge vrienden en vriendinnen. Wat is het fijn als je een vader en moeder hebt. Verdrietig. Als het in je leven anders is. Als je geen vader of moeder meer hebt, of misschien allebei niet meer. Of als je je vader of moeder maar weinig ziet of spreekt. Je kunt ook zwaar teleurgesteld zijn in ze. Omdat ze er niet voor jou waren op belangrijke momenten in het leven. Dat ze je niet begrijpen of nog erger het huis zijn weggetrokken. En bij een ander zijn gaan wonen. En geen belangstelling voor je hebben. En je eigenlijk voor dood verklaren. Wat een pijn kan dat geven. Eén ding kan ik je garanderen. Deze Vader in de hemel is zo anders. Hij stelt je echt nooit teleur. Op Hem kun je echt aan. Juist Goede Vrijdag laat dat zien. Zo lief heeft God jou. Wie je ook bent. Dat Hij zijn Zoon voor je heeft gegeven. Want hoor maar wat Jezus zegt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, weet je wat ik nou zo mooi vind? We hebben dat samen ook gelezen, of gezongen eigenlijk, Psalm 31, vers 4. Het is een Bijbelcitaat. Dus het laatste woord van Jezus komt ook rechtstreeks uit de Bijbel. Beveel mijn geest in uw handen. En dat horen we hier helemaal in doorklinken. In uw handen beveel ik mijn geest. En het mooie, die regel, die werd in Israël ook gebruikt als avondgebed. Het zijn dan ook de laatste woorden voordat je gaat slapen. Nou, als je straks naar bed gaat, of als je misschien straks over een half uurtje naar bed gaat, dan kniel je misschien voor je bed neer. En dat avondgebed, misschien zeg je wel, ik ga slapen, ik ben moe. Dat is een kindergebed. Of misschien zeg je, nou, ik ben al wat groter, ik ben een beetje ben een beetje ontgroeid. Een ander gebed, soms met een standaardformulering of met vrije woorden. Maar wat is bijzonder? dat de Heer Jezus zo'n avondgebed op de lippen neemt. In uw handen beveel ik mijn geest. En dan moet je eigenlijk de film even terugdraaien. Natuurlijk weten we daar heel weinig van, maar we weten wel hoe Jozef en Maria in het leven hebben gestaan. Eenvoudige, gelovige mensen. En zo hebben ze het ook met hun kind Jezus gedaan. Het was echt geen Superman. Jezus heeft ook moeten leren bidden. Zo heeft de kleine Jezus, als hij naar bed ging, al dit citaat geleerd. In uw handen beveel ik mijn geest. Zo hebben ze Jezus in bed gelegd. Is hij gaan slapen. Zo is het dag in dag uit gegaan. En om het zo te zeggen, gemeente, wat hij in zijn jeugd heeft meegekregen, dat houdt levenslang zijn waarde. En het kan ook heel ontroerend zijn. De vrouw die steeds meer in dementie wegraakte, ze vergat bijna alles. Misschien heeft u die ervaring ook wel met iemand in uw omgeving. Maar deze vrouw vergat alles behalve haar kindergebed. En dan gebeurde het wel eens als ze ging eten, midden op de dag. Ja, ze wist nog maar dat ene gebed. Ik ga slapen, ik ben moe. De mensen om haar heen moesten een beetje glimlachen. Maar ook als ze 's avonds ging slapen, bad ze dat kindergebed. En toen overleed ze. De kinderen hadden het goed begrepen. En ze hebben deze tekst ook boven de rouwkaart gezet. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Ontroerend. Zo is het ook met het avondgebed in Israël uit Psalm 31. En daarin horen we heel de context van Psalm 31 erin doorklinken. David is in nood. Vijanden staan hem naar het leven. Hij heeft het niet breed. Op wie kan hij nog wel aan? Nou, in deze psalm klinkt er een diep vertrouwen in door. Ook al zijn er tegenstanders, vijanden die het op hem gemunt hebben. Nou, zo is het ook in het leven van de Heer Jezus. En zo hebben we, en natuurlijk hier denk ik ook, op allerlei toonaarden in die 7 lijdenszondagen, hebben we allerlei facetten van het lijden gezien. Het verraad van Judas. De verloochening van Petrus. De discipelen die wegvluchten. Maar ook de spot, de hoon. Dat hij bespuugd, uitgelachen en geslagen is. Dat hij aangevallen is op zijn godsvertrouwen. Onterecht veroordeeld. Nooit iets verkeerds gedaan. Wat is zijn lijden zwaar. En het bijzonder wat we hier nu lezen. 3 uren duisternis. We kunnen dat eigenlijk met niks vergelijken in onze eigen leven. Maar als het licht op Golgotha weer terugkomt, gemeente, dan sterft Jezus niet in wanhoop. Stel je nou eens voor dat hij had geroepen, mijn God, waarom? En toen gaf hij de geest. Dat zou toch een vreselijke evangelie zijn geweest. Wij zouden ons ook nu afvragen, ja, we vertrouwen op Jezus, maar eigenlijk weten we niet of het nou wel goed zit. Ja of nee, want als Jezus met waarom sterft, maar Goddank, hij sterft niet in wanhoop. Nee, hij sterft ook niet in woede. Wacht maar. Straks kom ik terug als rechter. Ik zal jullie wel krijgen. Nee, ook niet in vertwijfeling. Ik hoop dat het goed zit. Ook niet in verbittering. Hoe sterft hij dan wel, gemeente? In een diep godsvertrouwen. Het laatste woord, gemeente, is een woord van hartelijke overgave. De Heer Jezus vertrouwt zich helemaal toe aan zijn hemelse Vader. En dat laat zien dat hij zijn leven heel bewust geeft als het offer. In plaats van ons zondaar. Hij zegt ermee, mijn leven is niet van mijzelf. Niemand mag eraan komen. Maar mijn leven behoort u toe, hemelse Vader. Want wat staat er in Psalm 31? In uw handen beveel ik mijn geest. En hij, die zelf het woord van God genoemd wordt, neemt hier het woord van God als laatste woord zelf op de lip. Juist op de kruispunten van zijn leven. Hier letterlijk. Het laatste woord aan het kruis. Psalm 31. In uw handen Ja, wat houdt het dan eigenlijk in? De hand of de handen van God? Als je dan een willekeurige voorbijganger buiten zou vragen, waar denk je aan bij de hand van God? Weet ik zeker, zekere voetbalfanaten onder ons. Ja, Maradona, die heeft een keer een doelpunt gemaakt. Een belangrijke wedstrijd tegen Engeland. Scoorde hij met de hand. En later vroeg hij, hoe heb je dat kunnen? Ja, het was de hand van God. Larikoek natuurlijk. Om zo God omlaag te halen. Voor je eigen doeleinde. Maar gemeente, als je de Bijbelstudie naar zou doen, dat is op zich wel het mooie als je zo op een andere wijze door de Bijbel heen gaat. Wat ontdek je dan als het gaat over de hand van God? Nou, het heeft alles te maken met de macht en kracht van God. Dat hij kan ingrijpen en ook dat hij dat heeft gedaan. Een geweldig houvast voor Israël. Denk maar aan Egypte, waar ze als slaaf allerlei dwangarbeid moesten doen. En toen dat wonderlijke van Gods grote daden, dat hij heeft ingegrepen. Deuteronomium 5 zegt het zo, uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Gods hand, gemeente, betekent bescherming, bewaring voor zijn volk, heilbrengend, reddend. Je bent in de beste handen. Geweldig, toch? En als zijn hand met je is in je leven, dan betekent het ook dat niets en niemand je daaruit kan rukken. Waar ben je veilig? De andere kant is ook waar. We komen dat ook tegen bij bijvoorbeeld onheilsprofetieën. Dat God zijn hand heeft uitgestrekt. Bijvoorbeeld tegen koningen van Israël die ongehoorzaam zijn. Als Gods hand tegen is, dan heb je alles tegen. Dat betekent zijn oordeel. En als je dat op je in laat werken, zou je kunnen denken dat de Heer Jezus die nog maar net die 3 uren duisternis heeft meegemaakt en doorgemaakt, dat hij nog steeds zou kunnen denken, Gods hand is tegen mij. De Vader heeft zijn handen helemaal van mij teruggetrokken. En daarom is het zo bijzonder, gemeente, dat de Heer Jezus zo positief, vol vertrouwen spreekt over, ik geef mij over in uw handen, Vader. Dat betekent dat hij weet dat de strijd gestreden is. Hij kan in overgave heen gaan. En dat klinkt ook in het andere kruiswoord door. Het is volbracht. Ik vind het zo bijzonder dat het zo duidelijk in de Bijbel staat. De Heer wil ons dus niet in het onduidelijke laten. Als het gaat om het belangrijkste van ons vertrouwen. Of zijn levenswerk nou echt afdoende is. Dit kruiswoord, gemeente, is geen kruiswoord raadsel, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, je mag hier een dikke streep onder zetten. Een aantal uitroeptekens. Ik geef mijn leven, zegt Jezus, tot een volkomen verzoening. Dat wat ik moest doen, mijn levenswerk, dat is niet onaf. Maar dit is voltooid. Als borg en middelaar tussen God en de mens, dat heb ik gedaan, echt waar. En dat is een geweldige bemoediging in onze twijfel, in onze aanvechting. Als je het maar niet kan geloven voor jezelf, laat het dan onder de indruk komen van de vastheid en de betrouwbaarheid van de woorden van Christus. Laat het maar eerlijk zeggen, ook in een tijd waarin volop leugens klinken, ook uit Den Haag. Vinden we houvast in de waarheid, in de trouw van Jezus Christus die niet liegen kan. Die heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hij vertrouwt alles toe aan zijn hemelse Vader, aan Gods handen. Het woord voor bevelen, het Griekse woord, raakt ook iets uit de bankenwereld. Het betekent zoveel als in deposito geven, in bewaring geven. En wanneer klinkt dat? Dat is als je iets in bewaring geeft wat van grote waarde is. Als een of andere chageraar aan de deur komt, dan geef je hem niet je gouden horloge. Een erfstuk. Want je kent hem niet. Je vermoedt dat je dat ding nooit meer terug zal zien. Nee, als het gaat om waardevolle spullen, geven we dat alleen aan bewaring aan iemand die we echt kunnen vertrouwen. En daarom, als de Heer Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan spreekt er een enorm vertrouwen in. Diep godsvertrouwen. In uw handen beveel ik mijn geest. Aan u vertrouw ik mij volledig toe. En met dit woord, pneuma, geest, horen we er in doorklinken. Gaat het om heel het lijf. Lichaam, ziel en geest, heel de persoon. En dat betekent, het behoort God toe. Zo zijn we ook door God geschapen. Het is een complete overgave. Volmaakt vertrouwen. Niets wordt achtergehouden, gemeent. En zo zou je kunnen zeggen, waar de Heere God al zo lang op wacht, sinds het paradijs. En daar is het misgegaan. Maar hier op Golgotha. Hier is de mens, zoals door God bedoeld is. Volmaakt geleefd. En nu sterft hij in volmaakte overgave. En zo gebeurt het ook. Jezus voegt de daad bij het woord. Met dat hij dit zegt, na deze woorden, geeft hij de geest. Hij blaast de laatste adem uit. Nee, hier is niet de dood die over hem komt. Andersom, hij heeft het gezegd. Ik heb macht mijn leven af te leggen. En ik heb ook macht mijn leven weer te nemen. Hier gebeurt dat. En was in zijn leven elk woord bijzonder. Hier bewaart hij het diepste woord voor het laatst. Want juist wij, en dat hoorden we vanavond, ook al kun je natuurlijk zeggen, ja, 93... Het was haar tijd, dan heb je er meer vrede mee dan iemand die midden uit het leven wordt weggerukt. Maar we lopen er wel tegenaan. En zeker in deze coronatijd, zeker vorig jaar, zat er middenin. Als het gaat om de ernst ook van de dood. En daar lopen we nog steeds tegenaan. De laatste grens van het leven. Maar daarin laat de Heer Jezus ook zien dat hij ons leven volkomen over heeft gedaan. Om nog even terug te kijken naar het begin van de christelijke feestdagen, kerst, dan raakt dat ons allemaal. God, ach, een kind in de kribbe, dat raakt ons vertederend. En de wereld staat voor je gevoel ook nog wat meer voor open dan nu. Ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Klein kind, zo teer, kwetsbaar in de kribbe, en dat voor ons. Maar nu de hele levenslijn van hem. Heel ons leven overgedaan, van het prille ontvangenis, tot aan de laatste ademtocht. Tot in de diepste lijden, tot in de bitterheid van de dood. Hij geeft de geest. Hij sterft. En dan kom ik terug bij dat avondgebed. Zo heeft Jezus het geleerd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Talloze keren heeft hij dat als kind gebeden. En nu met het avondgebed sluit hij niet alleen de dag af, maar sluit hij zijn leven. Hij slaapt de slaap van de dood. Dat mogen we hier zeggen. En misschien kent u die ervaring ook wel. Hoe lastig is het als een oude oma, een oude opa is overleden. En de kinderen zijn 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar. Laat je ze dan wel kijken. En je wilt natuurlijk je kinderen ergens wat beschermen voor de harde werkelijkheid van de dood. En dan kun je zeggen, ja, oma slaapt, opa slaapt. Maar dat is toch niet zo heel verstandig om dat tegen kinderen te zeggen. Als opa of oma gestorven is. Dat opa of oma slaapt. Wees gewoon maar eerlijk. Verbloem het niet. Een kind zou angst kunnen krijgen. Ja, maar als opa of oma slaapt en niet meer wakker wordt. En ik moet nu ook gaan slapen. Wie zegt dat ik nog wel wakker word? Ik kan allerlei angsten oproepen. Maar dat gezegd hebben gemeente, hier mag het wel gezegd worden van Christus. Op Goede Vrijdag zijn we niet onzeker waar deze overgave op uitloopt. Niet voor niets Goede Vrijdag. Geen wanhopige vrijdag. Maar Jezus maakt van de dood geen punt, maar een dubbele punt. Hij zal straks op de derde dag verrijzen, het leven weer opnemen. De Vader zal zijn Zoon wakker roepen, opstaan uit de dood en weggaan uit het graf. Nu zijn leven gegeven om het straks weer op te nemen. Hier geeft hij zijn leven als betaling voor de schuld van zondaren. Het is volbracht. Maar straks zal hij opstaan als teken dat het nieuwe leven in en met hem te vinden is. Nieuw leven dat door geen dood of door geen graf meer tegen te houden is. En dat betekent ook voor ons eeuwige leven. En zo is de dood een doorgang geworden voor alle die van Christus zijn. Gemeente, zie wat hij deed om u te bevrijden. En zie jij, als jongere, zie jij hoe ver hij is gegaan om jou te verlossen. Hij geeft zijn leven, zoals een kinderlied het zegt. Als je daarover nadenkt, misschien ken je dat wel, dat lied. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Dat is wel heel mooi. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Daarom als je nog thuis meeluistert of hier in de kerk bent, mag je ook vanavond, als je op je knie ligt en misschien het avondgebedje opzegt, ook danken, Heer Jezus. Dank voor uw liefde, dat u leven voor mij wilde geven. Met ook het gebed, woon zo ook in mijn hart. Dat ik ook voor u mag leven, al de dagen van mijn leven. Het laatste woord over de dood, ja, daar praat je niet zo makkelijk. Er is altijd de aarzeling om het daarover te hebben. Dat zeg je niet zo snel tegen elkaar. Maar altijd erover te zwijgen is ook niet goed. En de een doet het wat makkelijker dan de ander. Soms kan er een aanleiding zijn, een sterfgeval in de familie. En dan blijkt dat de overledene duidelijk heeft gemaakt welke liederen er gezongen worden. Welke tekst het over gaat. En je zegt, dat is toch wel mooi. Ja, het is inderdaad goed om het daarover te hebben. Na te denken over een tekst die past bij je eigen leven. Het roept altijd herinneringen op. Als je zelf een sterfgeval hebt meegemaakt, dan vergeet je dat nooit meer. En soms wordt het ook wel gevraagd. Heeft hij of zij nog wat gezegd? Een laatste woorden of een laatste ontmoeting. Dat kan soms ook heel een onvergetelijke indruk achterlaten. Maar belangrijker dan het laatste woord, gemeente, is hoe we geleefd hebben. Dat we geleefd hebben met het woord van God als ons houvast. Want dan treuren we niet als degene die geen hoop hebben. Die alleen maar hun verwachting op deze kant aan het graf hadden. Maar ook als een kind van God sterft, ook dan is er heel veel verdriet. En ook al is er het gemis, misschien nu zeker rond feesten en gedenkdagen, dan kunnen de lege plaatsen dubbel worden gevoeld. Of ook geven, als je ziek bent, hoe zal dat volgend jaar zijn, rond Paas? Wat een troost, als je mag weten, door Gods woord, waar de reis naartoe mag gaan. Wat een hoop, wat een houvast, wat een perspectief, ondanks de moeilijke situatie. Wat kan dan over een ziekbed? Toch de glans van Gods lieflijk aangezicht voelbaar en merkbaar zijn. Als je ervaart, goddank ben ik niet alleen. Ik was pastoraal medewerker in Oene. En de man ging sterven. Dat is koster geweest. Ik zie hem er nog zo op bed zitten. Zijn vrouw erbij. En ik las samen met hem zondag 1 van de catechismus. Wat is je enige troost? In leven en in sterven. Het was even stil. En toen zei hij heel rustig en beslist. Vrouw, ik ben niet meer van jou. Kinderen, ik ben niet meer van jullie. Maar ik ben van Jezus Christus die mij gekocht heeft. Een paar dagen later is hij zo heen gegaan. Bijzonder. Ik vergeet het nooit meer. Het laatste woord Eerst gaan we kijken, God met het eerste woord. Als schepper heeft hij gesproken, laat er licht zijn. En er kwam licht. Zo heeft hij alles geschapen. Nu zijn we getuigen van het laatste woord van de heiland. Zo is hij de eerste. Zo is hij de laatste. De alfa en de omega. En dat wil hij ook in ons leven zijn. De eerste. Misschien hier wel gedoopt. Het teken en zegel van Gods verbond ontvangen of op een andere plek. Daarin kwam God in ons leven. Om ons te verzekeren van zijn liefde. Hij zocht ons op en ze willen ook de laatste zijn. Zodat we ook met hem zullen leven. Als een geweldig houvast in leven en in sterven. Misschien ziet u er wel tegenop. De dood. Allerlei angsten kunnen er zijn. Is mijn geloof wel echt? Praat ik mezelf niet wat aan? Ik zou er dan toch veel meer mee bezig moeten zijn. Ik zou toch veel meer hemelsgezind moeten zijn. Veel minder aardsgericht. Ik zit nog zo vast aan het leven. Is mijn geloof al groot en goed genoeg? Nou, hier op Golgotha leren we wat sterven is. Overgave aan de Heer. Loslaten van al het onze. Ik weet het, makkelijk gezegd. Je zal er maar voor staan of voor liggen. Maar uiteindelijk, gemeente, er is geen andere weg. Al het onze valt ook weg. Legt geen gewicht in de schaal van God. Alleen maar bouwen op wat van hem is. Alleen maar bouwen op dat fundament van Jezus Christus. En die gekruisigd. Steunen op zijn liefde, op zijn trouw. Wie zo leeft en zo op de Heer Jezus bouwt en vertrouwt. En op hem leunt en steunt. Zeg eens eerlijk. Zou dat te vergeefs zijn? Zou Satan dan toch winnen als wij op de Heer Jezus vertrouwen? Is dat genoeg? Wat denk je? Het antwoord weten we wel. Verwacht het daarom niet van jezelf, maar juist steun des te vaster op alles van hem. Van deze volkomen heiland en Heer. Opdat dit woord van Christus ook ons leven zal bepalen. En dat we het belijden. U bent de eerste, o God. Wij hebben u lief. Waarom? Omdat wij de eerste waren? Wel nee. We hebben u lief omdat u ons eerst heeft lief gehad. Goddank heeft u ingegrepen. Als u ons niet had opgezocht. We waren lang vergaan. Maar ook u bent de laatste. In diezelfde handen. Die vertrouwde handen, wij mogen zeggen in die doorboorde handen van Christus. Daar mogen wij onszelf in overgeven. In het volste vertrouwen, als het moment daar is. Zondaren hoeven niet met angst en beven te zijn. We mogen juist met het woord van Christus tot God gaan. En welk perspectief heb je dan? Nou, met een bekend woord. Van een van Gods dienaren eindigen we. Die zei het heel eenvoudig zo. Wie heimwee hebben. Ja. Die komen thuis. Amen. we mogen samen de Heere danken. En we willen ook voorbeden doen. We denken aan de nabestaanden van mevrouw Verveer, die gisteren aan het open graf stonden. We denken ook nogmaals aan broeder Floor. Laten we samen danken en bidden. Het laatste woord. Een diep woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heere, dank dat u door uw Heilige Geest ons zo dicht bij het Vaderhart heeft gebracht. Dat we ook hebben gezien wat het voor u heeft gekost om uw enig geboren kind af te staan. Niet voor beste brave burgers, maar voor een wereld zo diep gevallen. Dank, Heer, voor uw liefde, voor uw genade, dat u uw handen niet terugtrekt van zo'n leugenachtige wereld, maar dat u volhoudt en dat we mogen zien dat u de strijd heeft overwonnen. Dat u niet in het duister bent heen gegaan, maar dat in die uitroep ook klinkt dat het levenswerk voltooid is en dat zondaren met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van uw genade. Heer, wat een houvast, wat een heerlijke evangelie, wat een bemoediging, ook voor 2021. We danken u dat u ons zo aanraakt door de kracht van uw liefde. Dat u door uw geest ons de weg wijst, ook in deze tijd waarin we ernaar verlangen om ook met feestdagen met meer samen te komen. We zien daar naar uit, we blijven daarvoor bidden. Heren, dan hebben we ook vanavond stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Maria Verveer de Otter. Een gezegende leeftijd, 93 jaar. Maar ook van haar staat geschreven en zij stierf. We denken aan haar zoon Wim. We denken aan Maya, dochter. We danken u dat er liefde was en warmte waarmee ze omringd is geweest. Tegelijkertijd, Heere, gisteren was de moeilijke gang naar het graf. Wilt u hen kracht en troost geven, dat ze bij u zullen zoeken. Heere, dank bovenal dat we vanavond stil mochten staan bij het overlijden van u, Heer Jezus. In de wetenschap, dat u dat voor ons deed. Om ons te bevrijden. En zo mogen met verwachting heen leven. Naar zondag, paas, de wetenschap. Dat zoveel liefde sterker is dan de dood. Zo mogen we nogmaals broeder Floor opdragen aan de troon van uw genade. U weet van de zorg. U weet ook van de liefde die u in zijn hart heeft gelegd. Zoveel jaren. Dienaar van het goddelijke woord mogen zijn. Met vreugde anderen geweest. En zo mogen we ook bidden voor hem. Wees hem nabij. Omring hem. Met uw liefde. En geef hem alles wat nodig is. Dat hij zich gedragen weet. Door die liefde. Van Christus. Zegen hem zo. U kent het verlangen van zijn hart. We leggen dat bij u neer. Zegen hem, zijn vrouw. Familie, vrienden. De kerkenraad. De gemeente. Heren, we bidden u ook voor uw volk Israël. Gedenk haar. En wilt u juist ook deze boodschap van verzoening. Door het bloed van de Messias. Geven dat wat meer mensen mag bereiken. Dat Messias beleidende gemeente die in u geloven, Heer Jezus, mogen groeien, verder mogen groeien. We horen bijzondere dingen en tekenen die u doet. We denken ook aan Palestijnse christenen die vaak tussen wal en schip vallen. Het is vaak ook ingewikkeld. We denken aan broeders en zusters die moeten lijden, omdat ze u beleiden als Heer en Heiland. Heer, ga met ons mee. Zegen ons om zout te zijn in onze omgeving. Misschien wel in ons huwelijk. Misschien wel in het gezin. Misschien wel in de buurt. Misschien wel in ons werk. Misschien wel in de studie. Misschien wel op school. Heer, zegen ons op de plek waar we mogen wonen, leven en werken. Verheerlijk uw naam. Neem het verkeerde weg. In spreken en luisteren. Ga met ons mee. Laat ons niet los, maar neem ons op in die gezegende handen van u, o Vader. In die doorboorde handen van u, o Zoon. Hoor ons door de kracht van uw geest. Amen. We luisteren al zo even naar Psalm 30, de versen 1 en 3. Nu luisteren of zingen in ons hart dezezelfde psalm, Psalm 30, de versen 7 en 8. Zou in de kelt ontziel de stof, de mond ontsluiten tot uw lof. Vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden, wij kenden de uitdrukking nog wel een beetje, ik zat in zak en as. Dat betekent dat mensen in rouwkleding liepen, maar dat die rouwkleding ingewisseld kan worden. Dat er vreugde komt. En zo mogen we heen leven van Goede Vrijdag naar Pasen. Psalm 30, vers 7 en 8, tot slot. Ontvang alle de zegen van onze God om ook zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.